Goedemorgen allemaal, welkom in deze dienst. Ook voor ieder die thuis meekijkt, van harte welkom. Vandaag gaat de heer Kralendonk bij ons voor, ook van harte welkom. Dan als eerste de collectes, er zijn er vandaag drie. De eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de laatste bij de deur voor Transworld Radio. Dan heb ik een mededeling. We hebben gisteren natuurlijk Koningsdag gehad, Reflex is open geweest. En namens de kerk, het meesters, worden we heel erg bedankt en is het ontzettend mooie bedrag van €534 opgehaald voor de kerk. Dus dat is denk ik heel mooi om te melden. Dan willen we de dienst zometeen staande beginnen met gezang 215, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkraad wens ik jullie al een gezegende dienst toe.
We zijn eerst een moment stil om onze harten en gedachten te richten op de Heer, onze God. En we spreken het uit, niet alleen voor deze kerkdienst, maar voor heel ons leven, dat we onze hulp verwachten van de Heer, de God van Abraham, Isaac en Israël, de schepper van hemel en aarde die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk van zijn hand. We mogen ons begroet weten, er is genade en vrede voor u en voor jou. Van God onze Vader, van Jezus onze Heer en van de Heilige Geest onze Helper. Amen. Gaat u zitten. Merkt het al aan het eerste lied. We zitten echt nog een beetje in de paastijd. De paastijd die duurt van Pasen tot Pinksteren. Dus dat is 50 dagen. En we zingen dus ook nog paasliederen vanmorgen. Maar voordat we verder gaan met zingen, eerst onze openingstekst. Ik weet niet of die ook... die komt ook op de schermen, heel fraai. Openingstekst uit 1 Petrus 1. Een lofprijzing. Geloofd zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons naar zijn grote barmhartigheid door de opstanding van Jezus Christus uit de doden heeft doen wedergeboren worden tot een levende hoop, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemelen is weggelegd voor u en voor jou. We komen hier nog op terug, verderop in de dienst. Maar ik wil voorstellen dat we nu eerst Jezus de eer brengen voor wat hij gedaan heeft. Het zijn drie liederen die we achter elkaar gaan zingen als een lofprijzingsblok. De eerste is een oude uit opwekking. U hebt de overwinning behaald. Dan geen andere naam dan de naam van Jezus. Is ook al wat ouder inmiddels, maar die kennen we nog wel, denk ik. En glorie aan het lam. Ik wil vragen het staande te zingen. Voor zover mogelijk. We willen samen bidden om het licht van de Heilige Geest. Laten we bidden. Ja, Heer Jezus, U bent het Lam dat troont op de troon. Samen met uw Vader en iedereen aanbidt U in de hemel. En wij hebben ons willen aansluiten bij die aanbidding hier op aarde. Want U komt alle lof en alle eer toe voor wat U gedaan hebt aan het kruis en bij het open graf. U hebt de dood overwonnen. U hebt de toekomst voor ons geopend. Het ware leven voor ons toegankelijk gemaakt door uw sterven en opstanding. U zij daarvoor de glorie, de lof en de eer. En als we hier vanmorgen samen zijn, dan bidden we om uw eigen aanwezigheid in ons midden, naar uw belofte. We willen samen zijn in uw naam, Heer Jezus. En we willen horen naar uw woord. We willen zingen tot uw eer. We willen elkaar aanmoedigen op de weg van het geloof, de weg van de navolging achter u aan. Wees dan met uw geest zo aanwezig dat ons leven wordt aangesproken. Dat de woorden niet langs ons heen gaan, maar dat ze ergens mogen blijven haken in ons hoofd, bovenal in ons hart, opdat we eruit zullen leven. Uit alles wat u voor ons verworven hebt, alles wat u ons schenken wilt. Zo vragen we, wees zelf aanwezig in ons midden, verheerlijk uw naam onder ons. Amen. Ja, de mensen van de Beam die denken, hij doet de volgorde anders dan die op papier heeft gezet, maar dat heb je soms. Dat je denkt, eerst dit en dan dat, zeg maar. Dus we lezen wegwijzers voor ons leven onderweg. Ik zei het al in het gebed, hè, wij zijn navolgelingen van Jezus, althans daar ga ik maar even van uit. En als het nog niet zo is, dan hoop ik dat het snel zo wordt. Dat we Jezus navolgen en in de Efeziërsbrief, waar we vanmorgen nog meer uit gaan lezen, staan een aantal hele mooie richtingwijzers. Paulus zegt dan tegen de gelovigen en ook tegen ons, ik vraag jullie dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees altijd nederig, zachtmoedig en geduldig. En verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eens was u duisternis, maar nu bent u licht, nu u de Heer toebehoort. Ga de weg van de kinderen van het licht, en het licht brengt niets dan goedheid voort en gerechtigheid en waarheid. Onderzoek wat de wil van de Heer is. En let er dus goed op welke weg u bewandelt. Gedraag u niet als dwazen, maar als verstandige mensen. Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. Wees daarom niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen. Maar laat de Geest u vervullen. En om die Geest bidden we ook. We hebben het net al met woorden gedaan, nu doen we het met een lied. Gezang 237, op de melodie van gezang 239, die herkent u vast wel. Kom, Scheppergeest, daal tot ons neer. Onze lezing vanmorgen is uit de Efeziusbrief, hoofdstuk 1. En ook nog een klein stukje uit hoofdstuk 3. Misschien wel even leuk om te vertellen. In het Grieks is er een hele lange zin, eerst al van vers 3 tot 14. Dus dat zijn 11, 12 versen lang. Eén lange zin van Paulus en dan ook vers 15 tot 23 ook één lange zin in het Grieks. En die hebben we gelukkig in onze Nederlandse vertaling een klein beetje in stukjes geknipt, zodat we er nog enigszins chocola van kunnen maken. Want er wordt heel veel gezegd in korte tijd. Ik neem dus dat laatste stukje mee, namelijk 13 en 14 uit die eerste lange zin. En dan dus die hele lange zin van 15 tot 23 uit hoofdstuk 1. En ik lees die in twee vertalingen. Dus eerst de herziene Statenvertaling. En dan de nieuwe Bijbelvertaling 2021. Dan hoor je het twee keer hetzelfde, maar net iets anders. Misschien helpt dat. Paulus schrijft het volgende aan de gelovigen in Efeze en indirect dus ook aan ons. In hem, in Christus, bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem, in Christus, bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Daarom, omdat ook ik gehoord heb van het geloof in de Heer Jezus onder u en van de liefde voor alle heiligen, houd ik niet op voor u te danken als ik in mijn gebeden aan u denk. Opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de heerlijkheid, u de geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van hem. Namelijk, verlicht de ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop is van zijn roeping, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen, en wat de alles overtreffende grootheid van zijn kracht is aan ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van zijn macht, die hij gewerkt heeft in Christus, toen hij hem uit de doden opwekte en aan zijn rechterhand zette in de hemelse gewesten, ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij, en boven elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. En hij heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen. En hij heeft hem als hoofd over alle dingen gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, en de vervulling van hem die alles in allen vervult. Dat was de HSV, nu de MBV 21. In hem bent ook u, toen u de boodschap van de waarheid hoorde, het evangelie van uw redding. In hem, in Christus, bent u, toen u tot geloof kwam, gemerkt met het stempel van de Heilige Geest, die ons beloofd is als voorschot op onze erfenis, opdat allen die hij zich heeft verworven, verlost zullen worden, tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem ik u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader in al zijn luister, u de geest schenken, die inzicht geeft in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft, en hoe rijk de luister is van zijn erfenis die de heiligen van hem ontvangen, En hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. Die macht was ook werkzaam in Christus. Toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers. Alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld ten behoeve van de kerk, die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles en in allen vervult. Straks in de verkondiging gaan we daar dieper naar kijken. We lezen ook nog een klein gedeelte uit hoofdstuk 3, vers 20 en 21. Hem nu, die bij machten is te doen, ver boven alles wat wij bidden of denken, overeenkomstig de kracht die in ons werkzaam is, hem zij de heerlijkheid in de gemeente, door Christus Jezus in alle geslachten tot in alle eeuwigheid. Amen. Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij macht is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken. Aan hem komt de eer toe. In de kerk en in Christus Jezus van geslacht op geslacht tot in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover de lezing uit Gods woord vanmorgen. Als je goed hebt opgelet, heb je gehoord dat een van de dingen die een centrale rol speelt in deze tekst is de kracht van God. De opstandingskracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt. En daar gaan we ook over zingen, over die ongeëvenaarde kracht die is in de naam van Jezus. We zingen Jezus overwinnaar.
Thank you.
Broers en zussen, geliefde gemeente van onze Heer, Jezus Christus. Ik begin met een klein verhaaltje. Er was eens een arme schapenboer. Met veel pijn en moeite had hij een stuk land weten te kopen om zijn schapen op te hoeden. Maar na verloop van tijd bleek dat hij niet genoeg geld verdiende om zijn hypotheek te kunnen betalen. En ook had hij eigenlijk te weinig geld om kleding en voedsel voor zijn gezin te kopen. Dus uiteindelijk moest hij bij de bijstand aankloppen voor een stukje ondersteuning vanuit de overheid. En misschien zou hij zijn land wel moeten verkopen. Totdat er op een dag mensen bij hem aanklopten van een aardoliemaatschappij. En die kwamen met een mededeling: wellicht, we weten niet zeker, maar wellicht ligt er onder dat stuk grond wat u hebt een oliebron. Mogen wij misschien een proefboring bij u doen? Nou, dat gebeurde. En inderdaad, er was een enorme oliebron precies onder dat stuk land van die boer. En dat land was van die boer en de olie dus ook. Dus die straatarme boer was eigenlijk een multimiljonair. Een multimiljonair die in armoede leefde. En wat was nou zijn probleem? Waarom leefde hij in armoede? Omdat hij niet wist hoe rijk hij was, eigenlijk. En omdat hij niet wist wat er in de grond, of onder de grond, zat. Waar hij de eigenaar van was, zonder het te weten. En zo kan het ook in ons christelijk leven zijn. Dat we in geestelijke armoede leven, omdat we niet weten hoe rijk we zijn. Omdat we niet weten of niet voldoende weten wat God ons in Christus allemaal geschonken heeft. En daarom doen wij vanmorgen een kleine proefboring in de grond van ons christelijk leven. Wat heeft God geschonken aan rijkdommen waar wij misschien wel ongemerkt aan voorbij leven? Wat moeten wij weten om niet armoedig, maar geestelijk overvloedig te leven? En daarom luisteren we mee naar hoe de apostel Paulus bidt voor de gelovigen in Efeze. Wat vraagt hij voor hen? En wat kunnen wij daaruit leren voor onze gebeden? Wat wij aan God en wat wij voor elkaar kunnen vragen. En wat heeft dat eigenlijk allemaal met Pasen te maken? Waarom lezen we dit gedeelte überhaupt in de paastijd? Nou, dat soort dingen gaan we samen ontdekken. Ik heb ook geprobeerd een kleine PowerPoint te maken. Moet je niet al te veel van voorstellen. Geen fancy plaatjes of zo. Geen verrassingen. Het is hooguit bedoeld om een beetje de structuur van de preek mee te kunnen volgen. Dus ik weet niet of het lukt om hem, dat is de eerste sheet. Dat onderste gedeelte moet je nog even niet naar kijken. Alleen maar naar de eerste zin. Paulus bidt voor de heiligen, voor de gelovigen. Dat is hetzelfde in de Bijbel, hè? De heiligen, dat zijn degenen die in Jezus Christus geloven en die in Christus geheiligd zijn. Ik had ooit een catechizant die zei, dus die heette Thomas. Die zei eigenlijk, dus ik ben de heilige Thomas. Ik zeg, jij hebt het begrepen. Ja? Jij bent de heilige Thomas. Of de heilige Piet. Of de heilige Kees. Of de heilige Herman. Of de heilige Trudy. Of de heilige Cora. Allemaal heiligen hier, zeg maar. Ja? Dat. Hij bidt voor gelovigen. En let wel, hè. Dit zijn mensen waarvan hij twee versen eerder heeft gezegd: jullie zijn in Christus. Jullie zijn tot geloof gekomen. En toen je tot geloof kwam, Ben je verzegeld, ben je gestempeld met de Heilige Geest? En dat zegel, dat stempel, laat zien dat jij voortaan bij God hoort. Dat jij zijn eigendom bent, dat je hem toebehoort. Tegen dat soort mensen heeft Paulus het. Ja? Mensen die de Geest hebben, mensen die ook deel hebben aan al die geestelijke zegen die hij in vers 3 tot 14 uitgebreid heeft behandeld. Hebben we vanmorgen niet helemaal, maar slechts gedeeltelijk gelezen. Aan die mensen schrijft hij. En toch, en dat is opvallend, bidt hij, als hij verder gaat, bidt hij voor hen om meer. Kennelijk bidt hij om verdieping van hun geloof, van hun kennis. Om intensivering van het werk van de Heilige Geest en de aanwezigheid van de Geest in hun leven naar een meer intiem kennen van God. Dat is dus blijkbaar een hele belangrijke en ook opmerkelijke paradox waar we hier op stuiten. Een paradox is een moeilijk woord, mag je gelijk vergeten. Een schijnbare tegenstelling. De schijnbare tegenstelling van ons christelijk leven. En dat is deze. Wij hebben in principe in Christus alles ontvangen. En tegelijk mogen we meer ontvangen door de Geest. Dat is een schijnbare tegenstelling. Eigenlijk kan dat logisch helemaal niet. Alles hebben en toch meer ontvangen. Maar dit is wat Paulus ons leert hier in dit gedeelte. In Christus hebben wij alles en tegelijk, drie zinnen verder, bidt hij om meer. Een intensivering van datgene wat wij in Christus al ontvangen hebben, een intensivering daarvan, een diepere doorwerking daarvan in ons leven. Nou, dat even als eerste punt. De schijnbare tegenstelling. Alles hebben en toch meer mogen ontvangen. Pas dat op jezelf toe. In Christus, door het geloof in Jezus, heb ik alles ontvangen. Wat een rust geeft dat. Wat een rust is dat. En tegelijk mag ik me uitstrekken naar meer. Maar wel vanuit die rust. In Christus is mij alles al ten deel gevallen. Wat een genade is dat. Nou, waar bidt Paulus dan concreet om? Om twee dingen. Hij bidt om de geest van wijsheid en openbaring, zodat wij God kennen of beter kennen. Dat is het eerste. En tweede, om verlichte ogen van ons hart of van ons verstand, zegt de HSV. Verlichte ogen van ons hart, zodat wij drie dingen weten. Kom ik straks op. Maar het begint dus met een gebed om de geest. De geest die de gelovigen al hebben, hè? Jullie zijn verzegeld met de geest toen je tot geloof kwam, zegt die twee versen eerder. En hier tegelijk een gebed om de geest van wijsheid en openbaring, om hem recht te kennen. En je weet, kennen in de Bijbel is nooit alleen maar verstandelijk iets weten. Kennen is kennen vanuit een relatie, kennen in liefde, vanuit omgang. Dus het gebed van Paulus is dat de gelovigen door de werking van de geest God beter leren kennen. En je weet, het kennen van God is volgens Johannes 17 vers 3 eigenlijk al het eeuwige leven. Dit nu is het eeuwige leven, dat wij hem kennen en Jezus die hij gezonden heeft. Maar er mag dus groei zijn opdat wij hem recht kennen, steeds beter leren kennen. En voor die groei in het kennen van de Heer hebben we dus de Geest nodig, de Heilige Geest. Want die zorgt voor wijsheid en openbaring, een rijkere, een vollere kennis van God. En daarom bidt Paulus voor de gelovigen om die geest van wijsheid en openbaring. Nogmaals, niet omdat ze die geest niet zouden hebben, maar meer opdat die geest intensiever in hun leven werkt. Hun godskennis verder verdiept. En ik spreek nog steeds in de zij en in de hen-vorm, maar het gaat natuurlijk ook over ons. Als wij in Jezus geloven, hebben wij de geest ontvangen en tegelijk mogen we voor elkaar bidden dat we nog meer van die geest ontvangen, meer openbaring, meer wijsheid, opdat wij God intensiever, beter, dieper leren kennen. En als wij God beter kennen, zullen we ook heiliger leven, gehoorzamer leven, hem meer verheerlijken. Dat kan niet anders. Maar dat terzijde. Dat is het kennen van God. Dat laat ik voor de rest even rusten vanmorgen. We gaan naar verlichte ogen van ons hart. Onze ogen moeten verlicht worden. Want wij hebben last van verduistering van nature. Ons denken, ons hoofd, ons hart is van nature verduisterd. Daar moet licht in komen. En als die geest van wijsheid en openbaring werkt in ons leven, en daar bidt Paulus om, daar mogen we ook voor elkaar om bidden, dan zal het licht als het ware aangaan in ons hoofd en in ons hart. Datgene wat tot dan toe bedekt was, wordt dan ontdekt, onthuld, discovered, zeggen de Engels. That what was covered wordt discovered, onthuld. Alsof de sluier die over dingen kan hangen wordt weggenomen. Zodat je als het ware met je geestelijke ogen dingen gaat zien die je eerder nog niet zag. Je ogen worden verlicht. Je gaat zien wat je eerder nog niet zag. En daar bidt Paulus om. Dat wij gaan zien of scherper gaan zien wat wij eerst nog niet of nog niet zo helder zagen. Opdat wij weten. Opdat wij drie dingen weten. Volgende sheet. En daar zijn we de rest van de verkondiging mee bezig. Met die drie dingen. Welke drie dingen moeten wij als gelovigen weten? 1. De hoop van Gods roeping. 2. De rijkdom en heerlijkheid van Gods erfenis. En 3. De grootheid van Gods kracht. Die drie dingen. En dat omvat best een hoop. Je hoeft ook niet alles te onthouden. Tegenwoordig kan je die preek gewoon 3 keer terugkijken. Je hoeft niet alles te onthouden vanmorgen. Je kan er van de week nog 3, 4 keer terugkijken. En op een gegeven moment gaat dat vanzelf wel landen. Dus je hoeft niet alles te onthouden. Maar we hebben een drieslag. Onthoud dat. Het gaat om de roeping, om de erfenis en om de kracht. En de hoop die die roeping wekt. De rijkdom en de heerlijkheid van de erfenis die ons wacht. En de grootheid van de kracht van God. We beginnen met de roeping. Volgende sheet. Dat is het eerste wat we moeten weten. Weet dat je geroepen bent. Jij bent geroepen. Waar vandaan dan? Uit de duisternis. Waar naartoe dan? Naar Gods wonderbaarlijk licht. Dat is de grote transfer die jij gemaakt hebt als je in Jezus gelooft. Je bent geroepen vanuit het duister tot Gods licht. Dat is jouw nieuwe status, dat is jouw nieuwe identiteit. We zijn geroepen tot een nieuwe status, een nieuwe positie, die onze oude natuurlijke status ver te boven gaat. Ik heb dat eens even zitten inventariseren in de voorbereiding. Als je een concordantie erbij pakt en je gaat het woord roeping opzoeken. En als je dan gaat inventariseren waartoe wij geroepen zijn als gelovigen. Wow man, dan gaat het je duizelen. Ik heb hier een rijtje staan. Wij zijn geroepen tot gemeenschap, tot een diepe verbondenheid met Jezus, Gods Zoon. Wij zijn geroepen tot Gods Koninkrijk en de heerlijkheid die daarbij hoort. Wij zijn geroepen tot het eeuwige leven. Tot Gods eeuwige heerlijkheid en glorie. Wij zijn geroepen tot heiligheid. Een positie van apart gezet zijn en toegewijd zijn aan God. Wij zijn geroepen tot de vrede van Christus. De shalom van God. Wij zijn geroepen om vrij te zijn. Wij zijn geroepen om niet alleen gerechtvaardigd, maar ook verheerlijkt te worden. Dit is geweldig als je dat allemaal tot je laat doordringen. Dit moet je echt even terugkijken thuis. Dit rijtje. En dat even goed tot je laten doordringen. Waartoe wij geroepen zijn. Al deze geweldige dingen. Daar heeft God ons voor uitgenodigd. Dan nodigt hij ieder mens voor uit trouwens. En ons toe geroepen. Weet dat. Dat is één. En weet, dat is twee, welke hoop die roeping je geeft. En je weet, hoop is in de Bijbel nooit iets twijfelachtigs. Het is niet zoals in ons dagelijks taalgebruik dat we zeggen, nou, ik hoop maar dat het morgen droog blijft. Dan weet je het niet helemaal zeker, dan hoop je er maar het beste van dat je morgen niet helemaal wegregent, zeg maar. Nee, hoop in de Bijbel is zeker zijn van iets. Iets wat weliswaar nog onzichtbaar is, dat wel. Maar hoop is in de Bijbel de zekerheid van iets wat nog onzichtbaar is. Hoop is in de Bijbel ook weten dat wat straks komt beter is dan nu. De toekomst is beter dan nu. En dat is allemaal, die zekerheid is allemaal gebaseerd op wat God doet en God gedaan heeft. Dus die ligt niet in iets wat wij hoeven te doen. Nee, die is verankerd in wat God al gedaan heeft. Vandaar ook dat wij, geloof, hoop en liefde, de hoop, het symbool voor de hoop is het anker. Anker geeft vastigheid. Hoop is de innerlijke zekerheid dat wij in het volle heil van God, in de complete salvation of the Lord, zullen delen, omdat hij ons geroepen heeft. Dat is de hoop die de roeping van God wekt in ons leven. De zekerheid dat wij ten volle delen in het heil van God. Onze roeping van Gods wegen, het feit dat God ons geroepen heeft, geeft ons de hoop dat onze toekomst beter is dan het heden. Een toekomst waarin het koninkrijk van God, waartoe we geroepen zijn, volledig gerealiseerd wordt, werkelijkheid wordt, met alle glorie van dien. Het eeuwige leven met de volheid en de kwaliteit van de komende eeuw zal ons deel zijn. Met de vrijheid, met de vrede, met de vreugde die daarbij hoort. Dat is de hoop die de roeping wekt in ons leven, waaruit we mogen leven. En dat is iets actiefs. Hoop is niet passief afwachten. Nou, we zullen wel zien of het er ooit een keer van komt. Nee, het is actief verwachten. Wij verwachten, zegt Petrus, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar vrede en recht woont. Verwachten in plaats van afwachten. Dat is het eerste. Onze roeping en de hoop die die roeping ons geeft. Het tweede, de erfenis. Weet dat je een erfenis wacht. Daar kun je zeker van zijn. Hoe ben ik daar dan zeker van? Je hebt een borg gekregen voor je erfenis. Een garantstelling, een zekerheidsstelling heb je gekregen. De Heilige Geest die in je woont is de zekerheidsstelling, het voorschot dat jij in de volledige erfenis van God zult delen als het moment daar is. Maar de Geest die in jou gewoond, of die in jou woont en in jou werkt, die in jou gewerkt heeft zodat je tot Christus komt, die Geest is de zekerheid dat je in de volle erfenis zult delen. En je voelt wel aan, die erfenis die ons wacht is heel sterk verbonden met die hoop waar ik het net over had. Ook die erfenis is eigenlijk dat volle heil van datgene wat wij ontvangen zullen als Jezus terugkomt. Alles wat Jezus verworven heeft aan zegeningen, wat in hem al ons deel is, de volheid daarvan, dat is als een erfenis die eens die we ten volle zullen smaken. In de Romeinenbrief zegt Paulus, als wij kinderen van God zijn, en dat zijn wij door het geloof in Jezus Christus, dan zijn we ook erfgenamen van God. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Dat ligt verborgen in het kindschap. Zijn wij kind van God, door geloof in Jezus, dan zijn we ook erfgenaam en zullen we deel hebben aan de erfenis. Kinderen van God die wandelen in het licht, hebben een erfdeel in het koninkrijk, zegt Paulus. Wij zijn geroepen om de eeuwige erfenis te ontvangen. Weet dat je erfgenaam bent. Een erfenis wacht. En weet hoe rijk en heerlijk die erfenis is. En dan komen we weer bij die schapenboer van mijn inleiding. Hè? Dit is natuurlijk niks nieuws wat ik jullie nu vertel. Maar beseffen we hoe rijk, hoe heerlijk, hoe allesomvattend, hoe vol glorie en luister die erfenis is die op ons wacht. Paulus' gebed is daarop gericht dat wij weten hoe rijk we zijn. Dat we dat weten, dat we eruit leven. En dat is misschien een goede opdracht voor de komende week. Om af en toe gewoon eens een moment even stil te worden. Stil te staan bij hoe rijk en hoe heerlijk de erfenis is die ons is aangezegd, die ons is toegezegd. Wat ons wacht aan erfenis als Jezus terugkomt. Dat je dat tot je laat doordringen. Dat je dat je leven laat kleuren. Het kan niet anders dat de prioriteiten in je leven dan gaan verschuiven. Als je weet hoe rijk je bent. Dan ga je je rijkdom op andere plekken zoeken dan je misschien nu nog doet. Of dan weet je, ik ben al zo rijk. Alle rijkdommen, alle schatten die ik hier op aarde kan verzamelen. Ja, dat staat in geen vergelijking met de rijkdom die in Christus mijn deel is. Dus ik moest in de voorbereiding ook associëren naar Jezus' vraag. Waar verzamel je schatten? Waar zoek je schatten? In de hemel, bij God of hier op aarde? Als je weet hoe rijk de erfenis is, worden je prioriteiten hier en nu anders. En die erfenis, daarvan zeiden we in de openingslezing van onze dienst, dat dat een onverwerkelijke, onbevlekte, onvergankelijke erfenis is. Die kan niet stuk. Die is niet stuk te krijgen. Die vergaat niet, die is niet vergankelijk. Die blijft tot in eeuwigheid. Weet hoe rijk je bent. Volgende sheet. Derde punt. Weet dat Gods kracht in en aan ons werkt. De kracht van God, de opstandingskracht die Jezus uit de dood heeft opgewekt, die Jezus tot aan de rechterhand van de Vader heeft verhoogd, die kracht is ook werkzaam in ons en aan ons. En in feite is dat de kracht van de Heilige Geest. Paulus zegt in Romeinen, als de geest van hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in u woont, zal hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest. De geest is de kracht die in ons werkt. En met die geest is Jezus in staat om ook ons sterfelijke lichaam te veranderen, gelijk te maken aan zijn verheerlijkte lichaam. Dus God de Vader wekte Jezus op uit de dood door de kracht van de geest. En die geestkracht, die opstandingskracht, werkt ook in en aan ons als gelovigen, zegt Paulus. En ik bid dat jullie dat weten, of steeds dieper gaan weten. Want die kracht is alles overtreffend. Denk ook aan een tekst als Handelingen 1 vers 8. Hè. Jullie zullen kracht ontvangen wanneer de geest over je komt. Of de Timotheusbrief. God heeft ons niet gegeven een geest van lafhartigheid, maar een geest van liefde, kracht en zelfbeheersing. En Paulus bidt later in de Efezebrief: ik bid dat jullie gesterkt mogen worden door de kracht van de Heilige Geest. Dus dat is de kracht die in ons werkt, de kracht van de geest. En Paulus komt woorden tekort om de grootheid van die kracht te beschrijven. Dat buitelen allerlei woorden over elkaar heen. Weet wat de uitnemende grootte van zijn kracht is, jegens ons die geloven, naar de werking van de macht van zijn sterkte. Voel je? Kracht, werking, macht, sterkte. Dat zijn de woorden waarmee Paulus laat zien, die kracht die in ons is, dat is dezelfde kracht waarmee Jezus werd opgewekt en verhoogd. Ik zag de dominee Tichelman daar vorige week ook al een aardige duit over in het zakje heeft gedaan. Als jullie goed hebben opgelet. Dus ik sta daar niet te lang bij stil. Maar het zegt dus eigenlijk, die kracht, Efezus, werkt in jullie. En die kracht, schravendelers, werkt ook in ons. Oh ja, zegt iemand dan misschien. Maar waar zie ik die kracht dan? Want als ik even eerlijk ben, dan ja, ik ervaar eigenlijk meer zwakheid dan kracht in mijn leven. Ik weet niet hoe dat bij anderen is, misschien durf je dat misschien niet te zeggen, maar je zegt dan wel dat die kracht werkzaam is, maar hoe dan? Waar dan concreet? Waar zien we die kracht dan in ons leven? Goeie vraag. Eerlijke vraag ook. Mogen ook gesteld worden in de kerk. Eerlijke vragen. Oh ja? Waar is die kracht dan? Nou, het kan kloppen dat je hem voor een deel nog niet ziet. Want die kracht die aan ons werkt, dat is voor een deel een kracht die in de toekomst aan ons werkt. Ik zei het net al, hè, met het citaat uit Romeinen 8. Daar gaat het over hoe de kracht in de toekomst werkt, als hij ons sterfelijk lichaam verandert en gelijk maakt aan Jezus' verheerlijkte lichaam. Dat is een toekomstige werking van die kracht aan ons. Dus het kan zijn dat je dat hier en nu nog niet merkt. Die kracht werkt in de toekomst. Als wij verheerlijkt worden, net als Jezus verheerlijkt is. Als ons zwakke, armzalige lichaam veranderd wordt, gelijkgemaakt aan zijn lichaam. Maar pas op. We moeten die kracht die werkt niet in de toekomst opsluiten. Die kracht werkt ook hier en nu al. Sommigen van jullie die zullen zeggen, kijk, die kracht, die overweldigende kracht van God die werkt, dat is de kracht die we soms zien als de geest en de gaven van de geest ruimte krijgen, werken in ons leven. Dan heb je bijzondere ja, manifestaties van kracht waarin je die kracht van God ziet werken. He, bijzondere krachten. Waardoor soms iemand geneest. Waardoor soms iemand bevrijd wordt van andere krachten, kwade krachten die hem binden of gebonden houden. Kracht van tekenen of wonderen die her of der gebeuren. Dat is de kracht van God die werkt. Krachtige manifestaties van de geest die samenhangen met de charismata, met de geestelijke gaven die God schenkt. Dus dan denk je misschien aan ja, charismatische kracht, om het zo maar te zeggen. Kracht van de geest. En inderdaad, daar mag je aan denken. En daar zien wij soms ook dingen van. Maar ook daar moeten we de kracht van God niet in opsluiten. Niet alleen maar het charismatische. De kracht van God werkt op veel meer terreinen. Toen ik dat in de voorbereiding onderzocht, en ik zocht op in het Nieuwe Testament waar de kracht van God wordt genoemd en wat die doet in ons leven, of in het leven van gelovigen, dan staat er ook dat Gods kracht werkt om lijden te kunnen verdragen. Daar zie je de opstandingskracht van Jezus ook in terug. Kracht om lijden te kunnen verduren. Denk aan onze broers en zussen in de vervolgde kerk. Hoe is het mogelijk dat zij onder de meest gruwelijke martelingen of moeilijkheden toch blijven geloven? Dat komt door deze opstandingskracht die in hen werkt. Er is een andere tekst die zegt dat Gods kracht in ons werkt tot alle volharding en geduld. Dus om dingen te kunnen volhouden, om dingen te kunnen verdragen in ons leven die moeilijk zijn. Ook daar werkt de opstandingskracht van God. Om dingen vol te kunnen houden. Om geduldig dingen te kunnen verdragen. De kracht van God werkt ook in een nieuw leven wat gestalte krijgt. In de vernieuwing van ons leven. De vrucht van de geest die werkt in ons leven, die bloeit in ons leven. Alles wat Paulus verderop in de Efezebrief gaat beschrijven, zijn ook manifestaties van Gods opstandingskracht. Als ons leven vernieuwd wordt door de werking van de geest. Als wij wandelen in de goede werken die God van tevoren bereid heeft. Dan is dat ook opstandingskracht. Kortom, de kracht van God die werkt, werkt op velerlei manieren, nu en straks. In ons en aan ons. Niet in het minst in moeilijke situaties. Paulus zegt ergens, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden. Die houdt hij heel dicht bij elkaar. De kracht van zijn opstanding en het deel hebben aan zijn lijden. Die houdt Paulus heel dicht bij elkaar. Want je kunt delen in het lijden wat hoort bij de navolging in de kracht van de opstanding. En als jij in de kracht van de opstanding leeft, zou het wel eens kunnen zijn dat je moet delen in het lijden van Christus. Het is dus ook niet erg als je zwakheid ervaart in je leven. Als je zegt, wie ben ik nou helemaal? Ik zie niks van die kracht. Die kracht hoeft ook niet uit jou te komen. Want die kracht openbaart zich pas ten volle in jouw zwakheid. Als wij denken dat we zelf nog heel wat in te brengen hebben, is eigenlijk geen ruimte voor die kracht van God. Maar als wij onze zwakheid erkennen, dan wordt de kracht van God openbaar. En dan gaan we ook bidden, de volgende sheet. Ik ben bijna klaar, jongens. Hou nog even vol, hè. Hou nog even vol. Want als wij weten dat die kracht er is, die grote kracht, dan zullen wij daar ook om bidden. En dan mogen we ook weten dat God door die kracht kan doen wat wij bidden, vragen en van hem verlangen, zeg maar. God kan door die kracht doen wat wij bidden. En niet alleen doen wat wij bidden, hij kan meer doen dan wij bidden, zegt Paulus. En hij kan niet alleen meer doen dan wij bidden. Hij kan veel meer doen dan wij bidden. Ja, hij kan oneindig veel meer doen dan wij bidden. Dus dat schept een zekere verwachting. Een zekere verwachting ook van ons gebed. Want gebed wakkert als het ware die kracht aan, mag ik het zo zeggen? En natuurlijk, hier zitten ook allerlei vragen omheen, dat weet ik. Dat is een andere preek. Waarom gebeurt dan soms niet wat wij bidden? Dat is een andere preek. Deze preek gaat erom dat wij verwachting mogen hebben. Dat God door die kracht die in ons woont en werkt, kan doen, meer kan doen, veel meer kan doen, oneindig veel meer kan doen dan wij bidden of beseffen. Dus dat is een aanmoediging om ons in gebed met Paulus uit te strekken naar meer. Onderschat die kracht niet en onderschat ook het gebed niet. We gaan afronden. Wat kunnen we nou concluderen? Volgende sheet. De conclusie. 1. We zijn door God geroepen tot een nieuwe status om hoopvol te leven. Wij zijn mensen van de hoop. Wij zijn ook hoopverleners. En hulpverleners, wij zijn hoopverleners in deze wereld. Dat is waartoe we geroepen zijn. We hebben zelf een nieuwe status. Tot die nieuwe status wordt iedereen uitgenodigd. En wij wandelen, als het goed is, in die nieuwe status. Hoopvol levend. En daar gaat ook iets van uit. Dat is één. Twee, we mogen veel van God verwachten. Straks de erfenis in al zijn rijkdom en heerlijkheid. En nu en straks Gods overweldigende kracht die aan ons, die in ons, die door ons werkt aan ons gelovigen. Wat kunnen we doen? Laatste sheet. Meebidden met Paulus. Precies het gebed bidden wat hij bidt. Bid dat God deze dingen aan ons openbaart of verder aan ons openbaart. Opdat wij weten hoe rijk we zijn. En eruit leven. Bid maar mee met Paulus. Opdat wij diezelfde drie dingen zullen weten. Wat kunnen we nog meer doen? Wij mogen ons oefenen in een verwachtingsvol leven. Grote dingen van God verwachten. Omdat dezelfde kracht in ons werkzaam wil zijn als die in Christus werkzaam was. Bij zijn opstanding en verhoging. En daar hoort natuurlijk bij, dat heb ik niet benoemd vanmorgen, maar dan zeg ik het nu nog even. Christus is nu hoog boven alle machten en krachten, ook boven de antimachten en de antikrachten verheven. In die positie is hij, en zijn kracht wil ook in ons, zijn volgelingen, werken. Opdat hij en de Vader verheerlijkt worden. Het gaat er uiteindelijk om, naast alles wat wij in dat proces krijgen, dat God verheerlijkt wordt. Dat is ook waar 3 vers 21 en 22 mee afsluit. Opdat God verheerlijkt wordt in ons leven. Daartoe schenkt hij ons al die rijkdommen. Voor ons goed en voor ons nut natuurlijk. Hij wil ons rijk maken. Maar uiteindelijk tot eer van zijn heerlijkheid. God doet alles voor zijn eigen eer. En wij worden opgeroepen om ook heel ons leven tot zijn eer te leven. Laten we dat doen. Amen. We bidden ook zingend een Johannes de Heerlied. Heilige Geest wil niet voorbij gaan. U opent blinden de ogen. Het is een couplet uit Heer, ik hoor van rijke zegen. Als u goed naar de tekst kijkt van het lied, zie je allerlei noties uit de preek terugkomen. Zullen we samen danken en voorbeden doen. Ja, Heere God in de hemel, wat een geweldige rijkdom schenkt u ons in Christus. En in uw geest die in ons wil wonen en werken. We hebben er veel woorden aan gewijd vanmorgen. Maar we bidden dat we het niet alleen maar zullen hebben gehoord, maar dat het een weten wordt. Een diep weten van waaruit we leven zullen. Vanuit die rijkdom die u ons geschonken hebt. Dank voor de roeping die geklonken heeft in ons leven, waarop we geantwoord hebben. En we bidden dat als die roep ook uitgaat in de wereld, in ons dorp, misschien wel in ons netwerk, maar ook in de wereldwijd, dan bidden dat die roeping gehoord wordt. En dat mensen zich laten roepen, weg uit het duister, naar uw licht en naar alles waartoe u ons roept. Zegent u de levens van uw kinderen zo, dat er een getuigenis, een roep van uit mag gaan. En zegent u het werk van evangelisatie en van zending in woord en werk zo rijkelijk dat nog velen die roep van u mogen horen en zich laten roepen tot uw koninkrijk, tot het eeuwige leven, tot het licht wat nooit voorbij gaat. En schakel ook ons daar maar bij in. Geef ons vrijmoedigheid om te getuigen van alles wat beschikbaar is in Christus. Dank voor die rijke erfenis. Doe ons beseffen hoe rijk we zijn. Verander onze prioriteiten mede daardoor. Dank voor uw kracht die juist in onze zwakheid wil werken. Kom ons tegemoet, in het bijzonder degene die moeilijke situaties meemaken, die met moeilijkheden te kampen hebben. Misschien in lichamelijk opzicht, misschien in psychisch opzicht, misschien in situaties van ons leven. Misschien moeten we meelijden met anderen om ons heen. Misschien hebben we te maken ook met gebrokenheid, met dingen die we lang moeten verdragen. Misschien wel tot u terugkomt. Geef ons dan de kracht tot alle volharding en geduld om ook moeite en tegenslag te kunnen verdragen. En om te weten dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard wordt. Geef dat we die altijd in beeld houden, dat we diep beseffen hoe rijk onze erfenis is in Christus. Hier ga zo met ons mee in de week die vandaag begonnen is. Ieder op onze eigen plek. Geef dat we openbaar mogen worden als kinderen van u, Vader. Als discipelen van u, Heer Jezus. Als tempels, woonplaatsen, werkplaatsen van u, Heilige Geest. Geef dat het te merken mag zijn in de netwerken waarin wij mens zijn. Heer, we komen ook bij u met de grote dingen van deze wereld, de dingen van ons land, de dingen van de geopolitiek, alles wat daar speelt. Heer, soms weten we niet goed hoe we daar nu tegenaan moeten kijken, wat we precies moeten bidden. We weten één ding wel. En daar bidden we dan ook om. De wereld wacht op uw koninkrijk, Heere God. Dat dat meer en meer openbaar wordt, uiteindelijk volkomen werkelijkheid wordt. En daar bidden we dan ook om. Laat uw koninkrijk komen. En geef toch ook nu nog leiders die niet opgaan in machtswellust, in oorlogszucht, in zelfverheffing. Maar geef leiders naar het voorbeeld van Christus, in het groot en in het klein. Dat bidden we voor ons land, dat bidden we voor onze wereld. We bidden in het bijzonder ook voor onze koning en zijn gezin, voor ons koningshuis, voor een positieve impact vanuit dat ambt in ons land. We bidden voor onze regering, We bidden bijzonder voor diegenen die in de politiek werkzaam zijn vanuit een verbondenheid en geloof in u. Geef hen een dubbele portie van uw wijsheid, zodat het ook gezien wordt dat zij wijsheid hebben. Wijsheid die boven menselijke wijsheid uitgaat. Geef ook zo dat zij ons land tot zegen mogen zijn. Al degenen die ons leiden, juist ook vanuit een christelijke overtuiging. Heer, zo vragen we voor de grote en voor de kleine dingen van ons leven. Uw nabijheid. Ga met ons, opdat wij tot een zegen zullen zijn in Jezus' naam. Amen. Er wordt nu gecollecteerd en we zingen dan ons bijna laatste lied. Dat is Jezus vol liefde, kom met uw kracht, o Heer. En ons laatste lied zingen we na de zegen. Dat is het Wilhelmus. Couplet 1 en 6. U begrijpt wel waarom. mogen heen gaan onder de zegen van de Heer. Mogen God die ons hoop geeft, ons in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede, zodat onze hoop steeds blijft toenemen door de kracht van de Heilige Geest. Amen.